een aantal afkondigingen vooraf, gemeente. Vanavond om 7:15 wordt er een sing-in gehouden, de laatste van dit seizoen, waarbij u wordt uitgenodigd. Bij de uitgang liggen intekenlijsten voor de ondersteuning van opvang van vluchtelingen uit Noord-Korea richting China. Die mensen worden, als ze betrapt worden, heel wreed behandeld. En wij willen een signaal afgeven voor deze onderdrukte mensen in Noord-Korea. En dat kunt u doen door uw handtekening te plaatsen op de lijsten die er ook vanmiddag nog zullen liggen. Hartelijk aanbevolen in uw aandacht. Dan de huwelijksbevestiging aanstaande week van Joanne Kema en Pieter Vink. Donderdag 26 april hopen zij te trouwen. De kerkelijke bevestiging vindt plaats in de hervormde Vredeskerk om 2:15 door dominee M. Goudriaan. De collectes zijn in deze dienst in eerste en tweede rondgang voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. En de schriftlezing is vanmorgen uit Openbaring 1. Openbaring 1. En nog één mededeling voor de belijdeniskandidaten van dit seizoen. Aanstaande dinsdag komen we allemaal tegelijk samen om 7:30. En aanstaande vrijdag is er dus geen belijdeniscategorisatie. Dus dinsdagavond belijdeniscategorisatie om 7:30. Tot zover de mededelingen vooraf. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, en nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we nu samen zingen uit Psalm 94, vers 1 en vers 9. Psalm 94, verschijn u blinkend, God der wraken, dat eens uw arm voor ons ontwaken, vertoon uw glansrijk aangezicht. Gij rechter die de wereld richt, sta op, verhef u. Psalm 94, vers 91, het is niet een echt onbekende wijs, maar het is misschien goed dat die één keer voorgespeeld wordt. 94, vers 1 en 9. Wij stellen ons eerst eerbiedig en gelovig onder de tucht en de toezegging van de heilige wet van de Heere, onze God. En willen aansluitend instemmen met Psalm 19, vers 5. Des Heeren vrezen is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Psalm 19, vers 5, na de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken. Van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Maar hij rustte op de zevende dag, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch ook maar iets dat van uw naaste is. We lezen het woord van de Heere vanmorgen uit de Openbaring aan Johannes, hoofdstuk 1. De schriftlezing voor deze morgendienst vindt u in Openbaring 1. Openbaring hoofdstuk 1. De openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten en die hij door zijn engel gezonden en zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft. Dewelke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelve geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader, hem zeg ik zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben, en alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende: ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk naar Efeze en naar Smyrna en naar Pergamus en naar Thyatire en naar Sardis en naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik zeven gouden kandelaren. En in het midden van de zeven kandelaren één, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam van vuur. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem was als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. En die leef, en ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die gij gezien hebt, zijn de zeven gemeenten. Tot zover de lezing uit Gods woord. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen over de opening van zijn woord en de opening van ons hart. In de voorbeden noem ik eerste plaats een dankzegging, broeder en zuster H. Dekker van de Pakhuisweg 12, waren vrijdag 40 jaar getrouwd. Broeder H. Veldhuizen van de Dwarsweg, die is thuis en zal in mei, het staat niet helemaal juist meer op de zondagsbrief, zal in mei een ingrijpende operatie ondergaan. Hij kreeg een moeilijk bericht te verwerken. Broeder van Hunnik is thuis, maar moet nog weer naar Nieuwegein voor behandeling. Ik wil ook noemen broeder van Ginkel van de Meidoornlaan uit Renswoude, die ook erg ziek is. Dankbaar zijn we dat Geke Verhoef en Marga de Wit weer in ons midden zijn, vol van indrukken van hun bediening in Liberia. mag ik u voorgaan in gebed. Heren, het is een wonder dat we voor uw aangezicht weer mogen verschijnen, op uw uitnodiging. De koster is er druk mee geweest om de kerk in gereedheid te brengen, zodat deze eredienst gehouden kon worden. Gij zijt het geheim daarvan, in uw zondaarsliefde, dat u zondaren nodigt onder uw heilige ogen, waar wij eigenlijk niet onder kunnen verschijnen, zonder voor eeuwig te moeten omkomen. Maar gij hebt de weg van vrede uitgedacht in de stilte van de eeuwigheid. En u hebt dat ook geopenbaard, Heere, in de komst van uw lieve Zoon, in de prediking door al uw getrouwe dienstknechten vanaf het verloren paradijs. En wij mogen er ook een schakeltje in zijn, hier vanmorgen in de kerk, of bij de kerktelefoon luisterend. En we bidden, Heere, dat de stem van uw woord de stem van uzelf zal zijn. Dat die stem met kracht, de kracht van uw lieve geest, ons hart zal raken. En verbreken voor het eerst als wij nog rechtop staan in eigen ongerechtigheid. En ons zal oprichten als we gebroken zijn door uw genade. Heren, wilt u uzelf verheerlijken, daar gaat het toch om. Dat u de eer krijgt. En de eer van u heeft te maken ook met de veelheid van uw onderdanen. Dat we u zouden kennen in oprechtheid, in overgave, in eerlijkheid. Zegen uw kinderen, Heren, de groten en de kleinen in de genade. Alle die u mogen vrezen. Versterk wat u gewerkt hebt. Neem ons af wat in de weg staat. Zegen de jonge mensen, dat de keuze van het geloof ook jong in het hart mag geboren worden. Er mogen ook jongeren zijn die u oprecht vrezen, Heren, dat is een zegen. Wil ze ook verder geleiden en ook tot zegen stellen voor onze gemeente. Zegen de kinderen in de kerk, dat ze ook maar jong mogen zeggen dat ze de Heere lief hebben. Wilt u zelf ook de preek in hun hart leggen, hoewel ze misschien niet alles zullen begrijpen van zo'n moeilijke preek. Dat ze toch een indruk hebben dat God goed is voor een slecht mens. Als die indrukken in onze jeugd vallen, nemen we dat mee, ons hele leven door. Heren, we mogen u danken met en voor broeder en zuster Dekker van de Pakhuisweg 12, dat zij vrijdag 40 jaar getrouwd mochten zijn en dat mochten gedenken met hun kinderen en kleinkinderen en alle die om hen heen staan. Het is hun behoefte ook om in het midden van de gemeente een woord van dank aan u te brengen, die hen samenbracht en samenhield. En ze mochten toch onder uw zegen voorspoedig leven. Heren, dat maakt verwonderd stil en dankbaar. Geef dat ze zo ook in dat vertrouwen de toekomst in mogen gaan. We dragen broeder Veldhuizen van de Dwarsweg aan u op. Nu hij in het ziekenhuis moest worden opgenomen voor onderzoek en een moeilijke uitslag kreeg te verwerken met zijn kinderen en allen die hem dierbaar zijn. We zijn dankbaar dat hij thuis mag zijn even, maar hij staat nog wel voor een grote ingreep. Wij mogen dat ook in uw hand leggen, Heren, zoals we hem ook aan u mogen toevertrouwen. Wil hem gedenken, wat zal hij in deze omstandigheden zijn vrouw nog meer missen. Maar Heren, wij kunnen daar geen verandering in brengen. U zelf kunt alleen maar die lege plaats innemen met uzelf, zoals God het doet voor een zondaar. En dat bidden we hem van harte toe. Wat zou het groot zijn, Heren, als alles zo gelijk mocht worden, dat zijn gezondheid wordt hersteld. Dat bidden we ook voor broeder Van Hunnik, die ook geen makkelijke weg gaat. Wilt u hem gedenken, Heren? Laat hem maar in eenvoud zich mogen toevertrouwen in zijn gezondheid en in de genade aan u de Heere. We zijn dankbaar dat zijn vrouw zo voor hem kan zorgen als zij doet. We willen ook voor haar bidden in de omstandigheden waarin zij zijn. Wilt u voorgaan? En leer ze maar volgen van dag tot dag. We bidden ook voor broeder en zuster Van Ginkel van de Meidoornlaan uit Renswoude, waar zorg is om de gezondheid van onze broeder. Vorige week zondag zoveel pijn geleden. Heren, gedenk ze. En geef onze broeder maar achter u de Heren te mogen volgen. Daar geeft u genade voor. Zegende medicatie, Heere, zodat hij geen pijn hoeft te lijden. Maar geef ook zicht op dat prachtige woord uit Jesaja 53. Dat onze krankheden gedragen zijn door die lieve borg voor een schuldig volk. Geef hem daar ook oog voor, Heere, in het geloof, samen met zijn vrouw. Gedenk ze, hoe de weg ook verder zal gaan. We zijn dankbaar dat Geke Verhoef en Marga de Wit weer thuis mochten komen na indrukwekkende weken, ginds op het schip de Anastasis, die omvlogen. Vol van indrukken zijn ze weer veilig in ons midden en het was hun behoefte ook u daarvoor te danken. Zegen hen ook weer, Heren, bij het oppakken van hun werk hier, maar zegen ook de missie daar ginds voor de allerarmsten. Wat voorziet dat toch in een behoefte en wat mag uw barmhartigheid dan ook handen en voeten krijgen, heel letterlijk. Zegen ook Fred Mak die er nog is en zijn gezin dat hier is, Heren, onze zuster en de kinderen. Gedenk ze, u bent de God van heel de aarde. We bidden voor het jonge paar dat gaat trouwen, Johanna Kema en Pieter Vink. Geef ze een heel fijne trouwdag, Heren. Er moet een keuze gemaakt worden als je achtergrond in twee kerken hebt. We vinden het jammer dat ze niet meer in onze gemeente zullen zijn straks. Maar zegen ze ook in de andere christelijke gemeenten. En dat ze een fijne dag, een gezegende dag uit uw hand zullen ontvangen met ouders en grootouders en allen die hun lief en dierbaar zijn. Wij danken u voor de klassesvergadering die we vrijdag mochten beleven met elkaar, waardoor meneer Wulschläger werd geëxamineerd en met algemene stemmen werd aanvaard in ons midden als de aanstaande nieuwe predikant van Zeewolde. Wij bidden voor hem en zijn gezin in Canada. Wij bidden, Heren, voor de kerk van Zeewolde. Woelige tijden liggen achter ons. Maar u hebt het nog wonderlijk goed willen maken. Dat ook deze dienaar wordt geleid naar deze wijngaard. Heren, wil ze straks ook aan elkaar verbinden. En een gezegende tijd met elkaar geven. Gedenk ons, Heren. Als wij uw woord willen gaan beluisteren, sterk uw knecht in de bediening van uw woord. En wil onze harten openleggen voor het eerst en opnieuw. En ons bekeren als we onbekeerd zijn. En ons verdiepen in de kennis van uw woord en de omgang met de drie-enige God. Als wij die genade mogen verstaan. Zegen ons hier in het kerkgebouw en meeluisteren thuis bij de kerktelefoon. Wij bidden het in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 49, vers 1 en vers 4. Gij volken hoort, waar ge ook in de wereld woont, het zij laag van staat of hoog met eer bekroond, het zij rijk of arm komt, luistert naar dit woord. Psalm 49, vers 1 en vers 4. Thank you. We willen straks naar de prediking zingen uit Psalm 98, het bekende vierde vers. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk daar het wreed geweld moet zwichten, wordt dan in rechtmatigheid geleid. Psalm 98, vers 4, straks. De tekst vindt u in Openbaring 1, vers 7. Eigenlijk de uitroep van Johannes onder leiding van de Heilige Geest. Openbaring 1, vers 7. Ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Ook degenen die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. We leven na Pasen, geliefde gemeente. Dan denk je wel eens, nou zal alles wel nieuw worden. De Heere is waarlijk opgestaan. Nou zal alles nieuw worden. Ja, vergeet het maar. Als u de pers gevolgd hebt van de week, dan zijn er schokkende dingen gebeurd. Ik denk aan die jonge man uit Azië die eerst twee mensen doodde, toen maar videobanden heel koelbloedig op de post deed en later nog eens een keer 30 mensen doodschoot op die grote school in Amerika en toen ook zichzelf. Tja, dat een mens zo ver kan komen, niet waar? Of ik denk aan die christenen in Turkije, levende kinderen van God, die dan bij een bomaanslag omkomen. Dat gebeurt dan toch maar. Dan leven we na Pasen. Zal het dan nooit veranderen? Zal het dan nooit eens een bewijs zijn van dat de Heere leeft en dat Hij het voor het zeggen heeft? Dat niet die lelijke duivel het altijd maar weer wint? Ik denk dat we vrezen moeten dat dat nooit openlijk zo zal gaan. Al zijn er natuurlijk heel duidelijk tekenen, daar kom ik zo op terug. Zo diep is de zondeval en zo diep is de haat tegen de levende God, dat levende kinderen van God, ik denk aan die mensen uit Turkije, altijd de vrezen zullen hebben en houden voor hun leven. Is er dan nooit wat van te zien? Ja, toch. Alleen niet met het blote oog, maar wel met het geloofsoog. Onze tekst bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk meer dan alleen maar een geloofsbelijdenis. Dat is openbaring van de Heere. Maar daarom is het ook vaster en hechter. Johannes die mag met het geloofsoog zien. En hij roept het uit. Zie, hij komt. Eigenlijk staat er. Zie, hij is komen. Ja mensen, als je alleen maar met het ongeloofsoog kijkt. En denkt van zou God er wel zijn. Dan ontdek je niks hoor. En dan denk je, ik kan gewoon mijn eigen gang gaan. Wie maakt me wat? Maar als ons hart en oog open gaat door de genade van de Heere, verzondigd aan onze kant en geschonken door de heilige drie-eenheid, dan ga je dit verstaan. Zie, hij komt met de wolken. En alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Het thema voor de prediking is die uitroep, het begin van die uitroep van onze tekst. Zie, hij komt met de wolken. Drie gedachten. Dat is in de eerste plaats de tekst voor de preek. Johannes gaat daar namelijk over preken. Dat is in de tweede plaats de troost in de smart. In de openbaring staan ontzettend nare dingen, maar dit komt eerst. En dat is in de derde plaats de belijdenis van het geloof. En dan sta ik met name stil bij die laatste woordjes. Ja, amen. Ik herhaal. Ziet, hij komt met de wolken. Dat is in de eerste plaats de tekst voor de preek. Dat is in de tweede plaats de troost in de smart. En dat is in de derde plaats de belijdenis van het geloof. Jongens en meisjes, hoe oud is deze Johannes geworden van de openbaring? 100. Nou, dat is een leeftijd, hè. Hij is de oudste van de apostelen van de discipelen geworden. En hij moest toen hij 90 was nog meemaken dat hij verbannen werd naar een onbewoond rotseiland in de Middellandse Zee, Patmos. Als je nou een atlas thuis hebt, moet je straks onder de koffie van vader en moeder eens kijken of je in de grote bosatlas dat eilandje Patmos in de Middellandse Zee kunt vinden. Daar was niks meer te zien. Nou ja, Johannes zal met 100 jaar wel blind geweest zijn, nietwaar? Als je ouder wordt, dan gaat het allemaal niet zo goed meer met je gezondheid. Ja, maar hij wordt onder de apostelen, onder de discipelen toch genoemd de adelaar. En een adelaar die heeft hele scherpe ogen. Van grote hoogte ziet de adelaar heel goed wat er in het dal gebeurt. En dat is heel typerend voor Johannes. Want als Johannes het kerstevangelie moet opschrijven, zoek dat ook maar eens naar in zijn evangelie, Johannes 1, vers 14. Dan zegt hij niet iets over een kribbe en een stal, maar dan zegt hij: het eeuwige woord is vlees geworden. Dus daar keek hij ook heel ver. En nu bij de wederkomst heb je datzelfde weer van Johannes. Dan zegt hij opeens: ziet, hij komt terug met de wolken. Nou, dat is een scherp oog. Ja, dat is genade. Het scherpe oog. En nou heeft de keizer in Rome hem apart gezet op dat rotseilandje in de Middellandse Zee. Zo van: die zien we nooit meer terug. Die kan geen kwaad meer voor de kerk in Efeze. Die kan niks meer met zijn gemeente beginnen. En dan blijkt het toch Pasen en hemelvaart geweest te zijn, want dan gaat de hemel deze oude knecht van 100 jaar inschakelen om de openbaring, het laatste Bijbelboek, op papier te zetten. En dat begint dan zo: ziet, hij is komende op de wolken. Dat is het kernwoord van de openbaring. Jezus de komende. Wat een scherp oog, hè, jongens en meisjes, van die adelaar, hè. Hij ziet als het ware al de Heere Jezus uit de hemel terugkomen naar de aarde. En daar gaat hij over preken. He, dat is het eerste punt, de tekst van de preek. Nou, en dan heeft hij eigenlijk, ik doe dat ook maar eventjes in mijn eerste punt, he, heeft Johannes eigenlijk ook 3 punten. In de eerste plaats, Jezus komt persoonlijk terug. In de tweede plaats, Jezus komt vast en zeker terug. En Jezus komt in de derde plaats in heerlijkheid terug. Nou, hij komt persoonlijk. Johannes, dat was een intieme vriend van de Heere Jezus. De apostel, de discipel die de Heere Jezus lief had. Dus hij weet heel goed over wie hij het heeft. Hij kent hem heel goed, nog beter dan andere discipelen. En als hij hier dan over mag schrijven, en hij zegt er toch heerlijke dingen over, hè, in de teksten bijvoorbeeld 4 tot 7... van de Heere Jezus, die de getrouwe getuige is, vers 5, de eerstgeborene uit de doden, de overste der koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. Prachtig. En als hij dan over de Heere Jezus schrijft, dan raakt hij er zo vol van dat hij opeens mag zien met ogen van de Heilige Geest gekregen: hij is terugkomende, hij komt er al aan. Nou, als je een hele hoop narigheid meemaakt, is dat natuurlijk echt een goed bericht, hè? Hij komt persoonlijk, zoals we hem hebben zien opstijgen naar de hemel, zo komt hij ook terug. En daar preekt Johannes deze zondag over, dat kan de keizer in Rome niet verhinderen. En dan het tweede punt in het preekje van Johannes: hij komt vast en zeker. Zie, hij komt, hè, als ik zeg dan zoals het in het Grieks staat, hij is komende, dan komt het nog dichter op ons af. Hè. Dan is het dus al in gang gezet. Ja, zodra Jezus weggegaan is op de hemelvaartsdag, is hij bezig om terug te komen als hij alles daar klaargemaakt heeft wat klaargemaakt moet worden. En dat mag Johannes zien. Vast en zeker mag hij dat zeggen. Hij is later gestorven. Dus hij was zijn leven niet zeker. Wat is trouwens op aarde zeker? Nou, we gaan een stelletje trouwen, prachtig is dat. Hè? Het leven ligt voor je. En dat gunnen we hun van harte. Vele jaren getrouwd, maar er komt een keer een einde aan. Je bouwt in je carrière, ga je over. Slaag je voor je examen en dan een vervolgopleiding of een fijne baan. Prachtig. Doe je best. Maar er komt een keer een eind aan. Er komt een keer een eind aan je gezondheid. Je bent misschien blakend gezond. Dat is een zegen van de Heer. Maar bij het ouder worden komen de moeite. Je bouwt aan je toekomst. Prima als je het in afhankelijkheid van de Heer doet. Maar je krijgt straks tegenwind. Vooruitzien is regeren, inderdaad. Maar zet dat dan ook in het licht van deze tekst. Ziet, hij is terugkomende op de wolken. Dat zegt Johannes eigenlijk. Bij alle moeite die in het Openbaringboek nog komt, hè, zet hij het in dat perspectief. En alleen als jouw studeren, als jouw liefhebben, als jouw huwelijk, als je bouwen aan je nestje, in dat perspectief staat, dan heeft het zin en dan houdt het zin, ook als het door ziekte of andere dingen opeens afgebroken wordt. Of door de dood. En dat is voor alle mensen zeker. Ziet, hij is bezig terug te komen. Opeens mag Johannes het zien en opeens mag hij het uitroepen. Weet je wat dat nou betekent? Stel je nou voor, hè, dat er geen God was. Stel je nou voor dat je van Jezus moest zeggen, zoals veel ongelovigen zeggen, die zien we nooit meer terug. Dan zit er ook geen lijn in het leven. Dan zit er geen lijn in de toekomst. Waar leven we dan eigenlijk voor? Ja, dan kun je natuurlijk nog wel een hele hoop dingen invullen, dat het leven best fijn kan zijn, ook als je niet gelooft. Maar wat is dan het doel van je bestaan? En als dan de tegenwind komt, waar zul je dan sterkte vinden en een schuilplaats? Nou, nou mag Johannes zeggen, er zit toch lijn in het leven. Ook al moet het met de christenen door zo'n diepe weg. Want het gaat naar de wederkomst van de Heer Jezus. En deze geschiedenis, die zal pas afgesloten zijn als Openbaring 1 vers 7 in vervulling gaat. Ziet, hij is komende met de wolken en alle oog zal hem zien. En nu komt het erop aan, jongeren, ouderen, dat alles wat wij doen, in onze vrije tijd, in ons bezig zijn, in onze baan, in onze studie, in ons gezin, dat alles wat wij doen, nou in dat licht staat. Dat is het laatste als Jezus terugkomt. Dus ons leven hier is het voorlaatste. En het zal pas afgesloten zijn als wij door hem worden beoordeeld in het laatste functioneringsgesprek. En dan het derde punt in het korte preekje van Johannes. Hij komt ook in heerlijkheid. Hè? Denk aan de Prinsjesdag, hè, in Nederland. Dan rijdt de koningin in de gouden koets door Den Haag naar de regeringsgebouwen. Nou, zo'n soort idee zal het zijn. Koningsdag. Want er staat bij, hij komt met de wolken, hè, en alle oog zal hem zien. Dus dromen van mensen, om even in het beeld van de Prinsjesdag te blijven. Alle oog zal hem zien. En hij komt met de wolken, dat is de ere-escorte. Zoals de gouden koets de ere-escorte is voor onze koningin op Prinsjesdag. En zoals de Heer Jezus met een wolk naar de hemel is gevaren, dat was in feite ook al ere-escorte. Zo zal het nog veel heerlijker zijn als hij terugkomt, de ere-escorte op de Koningsdag. Hij komt in heerlijkheid terug. Zien we daar nou uit? Als we nou bruid zijn van de bruidegom, hè? Jezus is de bruidegom en de gelovigen zijn de bruid. Zien we daar nou naar uit? Zijn we bezig met het feestgewaad om hem straks te ontmoeten? Ja, stel je voor, hè? Je zus gaat trouwen in juni, jongens en meisjes. Nou, dat is toch bijzonder als je zus gaat trouwen, hè? En je aanstaande zwager, nou, die heeft er ook zo'n zin in. En de trouwdag, die breekt aan eind juni. En dan is ook de TT in Assen. Waar is de bruid toch? Ja, die zit op de TT in Assen. Nou, wat? Dat is toch te gek om waar te zijn, nietwaar? Nou, stel je voor dat het je op de trouwdag als bruid op de TT in Assen zit. En niet. Nou, maar ja, mensen, laten we het maar wat dichterbij halen. Waar zitten wij? Waar zitten wij? Ben je kapitaal? Waar zitten wij? Bij de sport? PSV? Of is ons hart echt... Is ons hart echt bij de bruidegom? Hij komt! Nou, zijn we Maranatha-gemeente? Als je Maranatha-gemeente bent, dan roep je die altijd halleluja. Maar dan doe je halleluja. Dat betekent dat je niet vastzit aan de dingen die je van de Heere af kunnen trekken. Maar dat je vastzit aan de levende Heere. En dan is er wat te zien in de wereld. Hij komt! Kijk, als er geen Maranatha-gemeentes zijn, hè, dan verslapt de spankracht van de Heilige Geest. En als je een boog hebt, een pijl en boog, jongens en meisjes, als je nou een pijl wil wegschieten, hè, dan moet die strak staan, nietwaar? Anders dan schiet die pijl niet weg. Nou, als het geloofsleven verslapt, dan verslapt het allemaal. Dan kun je geen pijl meer wegschieten. En dan krijgt de wereld de overhand. Zijn we Maranatha-gemeente? In de spankracht van de Heilige Geest-gemeente? Dan mogen we het met Johannes uitroepen. Ziet, hij is bezig te komen op de wolken van de hemel. Maranatha, Jezus, kom. Dat is het eerste in mijn preek. Nee, je had gedacht dat het misschien al amen zou zijn. Nee, dat is het eerste punt. Het tweede is dan dat dat nou de troost is in de smart. Als je je balans eens opmaakt in je leven, gemeente, waar gaat het allemaal doorheen? Hè? Wat maken Gods kinderen allemaal mee? De dreiging van de islam. De dood van de christenen in Turkije. Zo'n jongen die zijn geweer maar leeg schiet. Je moet ook nog met zo'n kind te doen hebben, al is die natuurlijk... Ja, God is rechter, ook voor deze jongen geweest. Je zo je geweer leeg schiet op mensen daar op zo'n school. Dat is toch afschuwelijk. Ja. Gelukkig staat er nou één boven die recht zal doen. Ook al gebeuren er zoveel dingen van onrecht. En het zal zo zijn dat aller oog hem ook zal zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Het laatste functioneringsgesprek, daar gaat iedereen doorheen. Toen de televisie uitgevonden werd, kort na de Tweede Wereldoorlog, toen dachten de mensen, nou snap ik deze tekst. Als Jezus terugkomt en alle oog zal hem zien, dat zal dan waarschijnlijk wel via de televisie zijn. Nou, dat is natuurlijk een dwaze toespitsing, gemeente. Want als het Prinsjesdag, als het Koningsdag wordt van de wederkomst van de Here, daar heb je geen televisie voor nodig, of computer. Dat gaat overweldigend zal dat zijn als hij terugkomt in heerlijkheid. Dan zal iedereen aanvoelen van binnenuit, deze is het. En dit is het, deze is God en Heere. Ronald Plasterk, Maarten het Hart, noem ze maar op, mensen die niet geloven of agnost zijn. Die zullen denken, ja, hier kunnen we niet omheen. En dan zal blijken als Jezus zo in majesteit terugkomt, dat alle afgoden van welke godsdienst ook toch geen verlosser zijn. De Maitreya en de Guru, dat waren de Christus niet. Maar dan zal de ernst van de eeuwige consequentie, als je niet gebogen hebt voor de Here, openbaar komen. Reïncarnatie, dat is tegenwoordig ook erg in, hè. Maar mensen, reïncarnatie, moeilijk woord. Het is eigenlijk een moeilijk woord voor dat andere woord. Red jezelf. En dan heb je God niet meer nodig. Hè? Dat is ook een vinding van het verloren paradijs. Zelfverlossing. En dat kan ook juist niet. Dat is zelfbedrog. En als dan die Koningsdag komt van die wederkomende Heere Jezus en alle oog zal hem zien. We horen dat de mensen er allemaal emotioneel bij betrokken zijn. Want er staat en alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja. Dat zal wat zijn. Zullen we het meemaken? Nou, als wij het mogen meemaken nog in ons leven, dan zullen we de dood niet hoeven te sterven. Maar zullen we in een moment van de tijd veranderd worden. Alle oog zal hem zien. De soldaat bijvoorbeeld die... De Heere Jezus letterlijk een speer in zijn zijde gestoten heeft toe op Golgotha. Het Sanhedrin. Alle vorsten der aarde, keizer Domitianus, die de christenen heftig vervolgden. Allen die niet tot geloof kwamen. Ik noemde twee namen van mensen die in de publiciteit zijn, maar achter zijn er zoveel anderen. Laten we maar niet naar een ander kijken, maar u ook, we zullen hem zien. Ook u die zegt, al zit u in de kerk, ja, ik zal wel zien hoor, ik zal wel zien hoe het gaat. Inderdaad, je zult het zien. Maar als dat onverschilligheid is, je zult wel zien, dan zul je hem zien in zijn majesteitelijke verschijning. En dan kunt u om hem niet heen. En op dat moment zeggen die mensen, als ze weten van deze dans ontspringen we niet, tot de bergen roepen ze dan, valt op ons. En tot de heuvels bedekt ons. Jongens en meisjes, zijn jullie wel eens in Zwitserland geweest? Die prachtige, hoge, kale rotsen, geweldig, nietwaar? Als je aan de voet van zo'n rots staat, kun je ook wel eens een beetje, ja, denk je, mens, wat een steenmassa, hè? Nou, dat is indrukwekkend. Nou, als het Koningsdag is in onze tekst, dan zeggen mensen die niet in Jezus geloven, beste berg Alp, wil jij nou op me vallen? Want dan hoef ik tenminste niet voor Jezus te verschijnen. Nou, dat is dat. En ze zullen rouw bedrijven van ontzetting. Ze schreeuwen, ze knarsen tanden van wanhoop. Want nou komt Koning Jezus hun ongehoorzaamheid aan zijn woord wreken. Bent u nog zo'n onbekeerde? Ben jij nog zo'n onbekeerde? Dat kan in de kerk helaas ook. Onbekeerde, val de Heere toch te voet. Val hem toch te voet als een zondaar in uzelf. En dan zal hij zich over u ontfermen. Dan zal hij tegen jou zeggen, vrees niet, want ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Dan is het toch genadetijd en anders kom je eeuwig om. Troost in de smart voor alle die de Heere vrezen. Alle die een band aan hem mogen hebben. Want als de Heere dan terugkomt, hè, dan zal de Heere al zijn en mijn vijanden veroordelen. Dan zal hij met hen afrekenen. Dan als de Heere Jezus terugkomt en ik heb het laatste functioneringsgesprek, dan zal blijken dat de leiding van de Heere in mijn leven wijs is geweest. Ook in dat grote wereldgebeuren waar ik nooit wat van snapte. Maar ook in dat kleine leventje van mij waar ik vaak ook niet veel van snapte. Dan zal ik de draad van zijn goede tierenheid zien en aanbidden. Als je moeder wel eens borduurt, kinderen. Ik weet niet of dat tegenwoordig nog maar veel gebeurt. Mijn moeder deed vroeger nog alles. Dan zie je aan de onderkant van zo'n borduurwerk een en al broddelwerk. Al die draden lopen door elkaar. Je kan er geen touw aan vastknopen. Er zit geen tekening in. Maar als je dan aan de bovenkant kijkt, dan zie je daar prachtig opeens een misschien wel een schilderij van Rembrandt. Met prachtige kleuren van licht en donker, van rood en geel. Nou, zo is het nou vaak in het leven van Gods kind. Je kijkt, al geloof je in de Heere, aan tegen het broddelwerk. Al die draden waar je geen touw aan kan vastknopen. Maar als hij straks het functioneringsgesprek met mij houdt, dan mag ik een blik werpen op dat prachtige schabloon aan de bovenkant. Die prachtige tekening van Gods goede tierenheid en van Gods leiding. En dan wil ik geen kwaad woord van de Heere horen. Heerlijk als we dat mogen geloven, gemeente. En als de Heere dat soms ook eens laat zien. Dan zal er een einde zijn aan de geloofsvervolgingen. Als de Heere terugkomt. In de tijd dat Johannes dit opschrijft, waren er al vervolgingen in Rome. Werden levende christenen als een levende hap voor de hongerige, wilde, verscheurende dieren gegooid in Rome. En weet je wat ze dan riepen? Als de kooien open gingen van die wilde dieren en ze erin moesten. Regem habemus. Dat is Latijn voor, wij hebben een koning. Nou, dat is het. Wij hebben een koning. En die nam hun ziel tot zich als ze door de wilde dieren werden verscheurd. Je hoort, hè, als je dat mag zeggen, wij hebben een koning, wij hebben de koning, dat ze geen vreemden zullen ontmoeten, maar dat ze hem zullen ontmoeten die zich in het gericht Gods in hun plaats voor God gesteld heeft. En die gezegd heeft, ik voor hen, Vader, ik geef mijn leven voor deze zondaar, deze schuldige. Anders zou die voor u niet kunnen bestaan. Maar nu mag u hem, nu mag u haar, nu mag u die jongen, dat meisje aanzien in mijn kostbaar werk. Maar waarom staat er dan in de tekst dat deze mensen, als het nou toch een troost is in de smart, er toch rouw bedrijven? Ze zullen over hem rouw bedrijven. Dan moet je toch blij zijn? Ja, maar als ik de Heere echt onder ogen moet komen, gemeente, kan ik dat in mezelf? Al ben ik nou het liefste kind van God, dan is er toch nog zoveel onvolkomenheid aan mijn kant. Ik zie er tegenop als ik voor God moet verschijnen. Want wie ben ik voor hem? Verstaat u dat van binnenuit? Nou, dat maakt nou dat rouwbedrijven uit hier ook voor de kinderen des Heren, die niet tegen een alp zullen zeggen, bedek me. Maar die tot de Heren mogen zeggen, als hij komt, als ze hem onder ogen moeten komen in dat laatste functioneringsgesprek. Heren, bedekt u me, dan kan het. Maar daar zijn ze nooit zeker van aan hun eigen kant. Niet waar, zo van, oh, dat doet God wel eventjes, niet waar, want ik ben toch niet de eerste de beste. Nee, dat is genade, gemeente. En genade zet mij er voor 100% buiten. Maar genade zet van Gods kant gezien Gods kind er ook voor 100% in. En daarom staat hier ook van Gods kinderen in de verwachting van de Maranatha-komst van Jezus, dat ze rouw bedrijven. Ze slaan met de hand op de borst en zeggen, wie ben ik toch voor God? Maar ze mogen in het geloof meteen hun hand leggen op het lam, staande als geslacht, de leeuw uit de stam van Juda, die op hen toekomt. Ze kijken niet naar de Alpen in Zwitserland, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Nee, ze kijken uit naar die bruidegom. Daar zijn ze als bruid mee bezig. En dan mogen ze de hand leggen op de kop van het lam. Gij voor mij, Heere. En dan mogen ze de hand van het geloof leggen op de kop van de overwinning van de leeuw uit de stam van Juda. Hij overwon en hij heeft die overwinning ook voor mij behaald. Heerlijk, hè? Kinderen van de Heere. Strijd de goede strijd des geloofs. Met het oog op de overwinning die hij behaald heeft. En die hij uitdeelt. En dan mogen we binnengaan in de bruiloftzaal van het lam. Dan mogen we aanzitten aan de tafel van het avondmaal van het lam. Dan zullen we thuis zijn bij de Heere. Als de bruid met het kleed aan, het feestkleed, zonder rimpel. Daar zorgt nou het offerwerk van de Heere Jezus voor. Dan zijn we er dus ook op gekleed. Zo gaan we de toekomst tegemoet. Dan mogen we op hem zien, een totaal andere reactie dus dan mensen die nergens aan doen. Dan mogen we op hem zien die het volbracht heeft en die het dus ook volmaken zal, tot en met. En dan zal deze God zijn volk vergaderen uit alle geslacht en volk en taal en natie. Ze zullen bedroefd zijn over hun zonden, hun tekort in geloven, hopen en liefhebben. Ze komen met tranen aan. Maar ze gaan zonder tranen binnen. Want hij deelt de overwinning dan volmaakt uit. En dan zal hij alle eer ontvangen. Dan zal hij alle knieën voor zich doen buigen. En dan zal alle tong zijn naam belijden en zijn lof getuigen. Hij is koning, mijn koning en mijn God. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En uw wonderlijke daden met diep ontzag. Dan eeuwig mogen gadeslaan. Ja, gemeente, dat is de toekomst. Prachtig vind ik het altijd dat voordat heel dat openbaringboek voor ons opengaat, met al de gruwelen, ik zeg het nog een keer, dat dit het uitgangspunt is. Regem habemus, wij hebben de koning en de koning heeft ons. Maar ja, dat gezegd hebbende, staan wij nog natuurlijk midden in de strijd. Hè? We staan nog midden in de wereld, kinderen des Heren. We staan nog voor een moeilijke periode. Als je bijbels wilt leven, als je als bruid van de bruidegom wilt leven in 2007, dat is niet makkelijk. Ja, zo is het. Wij hebben het in het geloof. Wij hebben het nog niet in de volkomen openbaring. Het moet nog werkelijkheid worden. Ja, voor Johannes natuurlijk ook. Op Patmos. Hij zit daar als balling, als verdrukte. Hij is misschien wel blind geworden. Hij merkt ook dat hij 100 jaar is. Maar hij mag iets van de schoonheid van de koning zien. En mensen, dat is dan zo'n diepe ervaring. Dat pak je niet, dat krijg je. En als je dat krijgt in je hart, dan word je er bovenuit getild. Dan kun je het aan hem horen. En dan zal het ook aan hem gezien, te zien zijn geweest. Dat hij de eeuwige, de heerlijke mocht verheerlijken. Hij schrijft het op het perkament van de openbaringbrief. En zo mag het ook voor ons de tekst zijn van morgen. En dan zet hij er zo opmerkelijk helemaal achteraan. Haast zou je eroverheen lezen. Ja, amen. Die twee woordjes. Ja, amen. En ik zou willen zeggen, gemeente, dat is nou eigenlijk het zuchten van het geloof. Dat is nu eigenlijk het zuchten vanuit de overwinning van deze levende koning. En ook naar die overwinning toe. Het zuchten van het geloof. Eigenlijk zie je hier het rijkhalzen van de hoop. Hier zie je het verlangen van de liefde. Hier zie je de oefening van het geloof. Ja, amen. Zo is het, zeg je dan eigenlijk. Heerlijk is dat ook voor de schuchteren, de kleine in de genade. Misschien hebt u niet zoveel kennis, of misschien zegt u straks onder de koffie, ja, de dominee heeft mooi gepreekt, maar ik ben die preek altijd weer zo gauw vergeten. Dat zeggen de mensen wel eens tegen me als ik op bezoek kom. Dan kan de Heilige Geest er nog wat mee doen. Weet je wat je nou mag doen vanuit deze tekst? Zeg maar gewoon ja en amen. Zo is het. Zo is het. Dan doet de Heilige Geest zijn werk wel met het woord van de Heer. Het is eigenlijk de toestemming van het geloof. Ja, amen. De toegepaste openbaring in je hart. En dan zeg je maar eenvoudig. Ja, amen. Hij is de komende. Ja, amen. O gemeente, dan is de toekomst. Dan komt hij op zijn bruidskerk toe. Dan hoef ik er alleen maar gelovig amen op te zeggen. Hij doet alles. Hij heeft alles gedaan. Hij heeft alles gedaan. Het is af. De overwinning is behaald. Het is zeker. Ik hoef niks meer te doen. Ja, als u nou denkt, nou dan kan ik lekker lui achterover gaan zitten in een leunstoel. En dan heb je er niks van begrepen. Want het geeft wel geheiligde activiteit. Maar dat op basis van de behaalde overwinning. Hoef ik alleen maar amen te zeggen. En ja, zo is het. Dan mogen we alles verliezen van onszelf. Dan mogen we onszelf verliezen aan de Heer. U die ernstig ziek bent. De familie van die vermoorde christenen in Turkije. De families van al die doodgeschoten jongeren in Amerika. En u die in de spanning leeft. Hoewel in dat kleine wereldje van uw leven Er fijne dingen geweest zijn, maar nu die onweersperiode. Je mag het aan de Heere kwijtraken. De overwinning is behaald. En ze wordt uitgedeeld voor allen die waarlijk Gods kinderen zijn. Kleinen en groten. Als je nou mag staan in de zekerheid van het geloof, dan zul je misschien straks de preek na kunnen vertellen. Of de tekst op kunnen zeggen. Prachtige tekst om te leren, kinderen. Prachtige tekst om te leren. Doe dat maar. Maar al kunt u dat niet meer, omdat u misschien vergeetachtig wordt of zelfs dementeert. Dan mag je eenvoudig zeggen die laatste woordjes. Ja, amen. Want dan leg je jezelf met die korte belijdenis aan de kant van de Heer. Er zit nog één mooie trek in die laatste woordjes ten slotte. Ja, amen is namelijk tweetalig. Ja is Grieks en amen is Hebreeuws. En dan vind ik het zo mooi, gemeente, dat nu de heidense wereld sprak Grieks en de Joodse wereld die tot geloof kwam sprak Hebreeuws, om het nou maar generaliserend te zeggen. En hoe zie je dat de kerk, de bruid, uit alle geslachten van de aarde, inderdaad, heidenen en Joden, het mogen zien, het mogen zeggen, het is in de Heer, het ja van Israël en het amen van alle die de Heere vrezen. Joden en Grieken op één lijn. Ze waren op één lijn bij het doorsteken van de heiland op Golgotha. En ze zullen weer één zijn als de bruid van de Heere die mag zeggen, het is goed, het komt goed, het gaat goed. Want we hebben een koning, Regem Habemus, koning Jezus. Zie, hij komt eraan op de wolken. Ja, amen, amen. Ons samen danken en bidden. Heere, wat rijk als we dat mogen zien. Zie, hij is komende in heerlijkheid op de wolken des hemels. Hij is deze wereld niet vergeten. Hij houdt de regie. Maar daarvoor kunnen we, dat kunnen we niet met ons blote oog zien. Dan gaan we God verdacht maken. Zo diep ligt de zonde. Maar dat mogen we zien en belijden met een verlicht oog. Met ogen van de Heilige Geest die u geeft. Dat is ook al een wonder dat u dat geeft. En dat mensen, geleerde mensen en eenvoudige mensen, dat gaan zien. En dat ook durven belijden. Heel eenvoudig, misschien met een prachtige volzin. Of ook heel stil en schuchter met die woordjes, ja, zo is het. Amen, zegt mijn ziel daarop. Wonderlijk, Heere, dat u, hoewel wij dat verdiend hadden, uw handen niet van ons heeft afgetrokken. Dat we niet met die slaande handen te maken krijgen. O God, u zou ons moeten wegslaan. Wij die u doorstoken hebben, misschien niet letterlijk, maar dan toch figuurlijk. Ha, ik geloof het wel hoor. En dat u toch ons niet behandelt naar dat we verdiend hebben. Tenminste nog niet in het heden van de genade. Als zij blijven weigeren te bukken en het te verliezen van u, o God. Dan zal daar de eeuwige Godsverlating zijn. Verdiend. Eeuwig verdiend. Maar als we hier mogen worden gearresteerd door de koning van genade. Dan zal het wonder te groot zijn en we hebben de eeuwigheid nodig om u te bezingen. Wij hebben een koning, de overwinnaar en heren. Wij bidden, heren, voor die families van die gedode christenen in Turkije. Wat is het erg dat in naam van de islam toch uiteindelijk deze aanslagen worden gepleegd. Wat een totaal verschillende godsdienst, al heet het islam. Wat een wonder dat er aan het kruis vrede is in de overgaan. Vrede door het bloed des kruises. Wij bidden, heren, om verbreking van systemen die uiteindelijk vijand zijn van u en van uw genade. Laten wij als christenen maar geen hoge borst opzetten, want wij hebben ook zoveel fouten en zonden op dit punt. Wij moeten bukken en buigen, heren, en zo wilt u ons maken tot instrumenten in uw hand. We bidden voor al die families in Amerika die een geliefde dode zo wreed moesten missen. Maar we bidden ook voor gezinnen en alleenstaanden in onze gemeenschap, niet bekend bij de andere mensen, maar toch zo'n verdriet, erge pijn, dat litteken of die ongeneeslijke ziekte. Regem habemus, wij hebben een koning. Dat we dat mochten getuigen, heren. Als de bruid die erop gekleed is, geestelijk gesproken. Die een band heeft aan de bruidegom. Wilt u dat uitwerken, heren, in ons hart en leven. We bidden ook voor de vluchtelingen van Noord-Korea. Er zijn ook christenen onder, maar ook mensen die verdrukt worden door de harde knoet die daar gehanteerd wordt. Die mensenlevens niet acht. En als ze proberen in China een beter bestaan op te bouwen, maar ze worden betrapt, dan zwaait er nog veel meer. Heren, wilt u ook die communistische systemen, waarin u niet God mag zijn, verbreken, mensen tot bekering leiden. En uw volk en kinderen, die zuchten onder die knoet, ook zegenen met de ruimte van uw genade en van uw zegen. Geef, heren, dat we ook, u, als we u mogen kennen, ook christenen, Maranatha-christenen zullen zijn. Dat is niet altijd halleluja roepen, maar dat is halleluja doen. Prijs de Heer. Heren, dan hebben we genoeg huiswerk voor onszelf. Gedenk ons als uw kinderen, kleine en grote in de genade. Zegen ons en stel ons tot een zegen. We bidden voor broeder en zuster Paas Koekoek als zij vanmiddag in de Julianenkerk hun missie die ze zoveel jaren mochten uitoefenen in feite terugleggen in uw hand. Geef ze een goede samenkomst, een goede eredienst, heren. Dankbaar zijn we ook dat ons als kerkenraad een plaatsje gegund wordt in die dienst. Geef ons een goede dienst ook en dat u de eer daarvan mag ontvangen en het werk ook gezegend voort mag gaan tot uitbreiding van uw koninkrijk daarginds. Zegen onze gaven, dat we met liefde onze gaven zullen geven in de collecte. Breng ons ook vanmiddag weer samen. Geef ons een goede zondag. Ga verder met ons deze week in een verwachtende houding van de wederkomst van de Heere, om te oordelen de levenden en de doden. En Gods plan met de wereld en in bijzonder met de kerk tot zijn heerlijke doel te brengen. Opdat we u drie enige God, eeuwig en volmaakt, zouden kunnen verheerlijken. Amen. Wij zingen na de inzameling van onze gaven uit Psalm 56... het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. En daarom ook, zo wordt door mij zijn naam altoos verheven. Zo wordt zijn lof vergroot. Psalm 56 vers 6. Verheft uw harten tot God en draag de zegen mee van deze koning. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.